zijn gemeente namens de kerkraad de volgende afkondigingen. Allereerst maakt de kerkraad voor de tweede keer aan de gemeente bekend dat Uwe Nijssen en Brigitte Hoek, devolente donderdag 1 augustus 2019, komende donderdag hopen te gaan trouwen. In verband hiermee hebben zij kerkelijke huwelijksbevestiging aangevraagd. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend, zal deze bevestiging plaatsvinden donderdag 1 augustus om 14:30 hier in ons eigen kerkgebouw. Dominee Den Butter hoopt deze dienst te leiden. Aansluitend zal er van 16:00 tot 17:30 de receptie plaatsvinden in de zaal van de kerk. Dan de collecte. De collecte tijdens de dienst. Ze worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. Die zijn bestemd in de eerste plaats voor de kerk. De tweede is bestemd voor de TUA, voor het studiefonds. En de derde is de extra collecte voor de kerk. De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. En we maken nu bekend dat maandagochtend 22 juli 2019... in de gezegende leeftijd van 82 jaar is overleden zuster J. Zandbergen-Kuivenhoven. Tekst voor die op de rouwkaart stond vermeld is genomen uit Psalm 23, vers 4. Al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden en we hopen in onze voorbeden de rouwdragende familie ook aan de Heere op te dragen. In verband met het overlijden van onze zuster zingen we na Votum en Groet, Psalm 103, vers 8 en vers 9. En zover dat mogelijk is, doen we dat staande. Tot zover de mededelingen. Laten we gemeente deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere der Heerscharen. In de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon onze Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 103, vers 8 en vers 9.
Thank you.
Wij horen, gemeente, de wet van de Heere onze God. We horen daarna de samenvatting zoals onze Heere Jezus Christus die ons heeft gegeven. En we zingen daarna uit de morgenzang het vierde, vijfde en zesde vers. De morgenzang vers 4, 5 en 6. Stellen wij ons, gemeente, onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. Als God al deze woorden spreekt: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgene wat boven in de hemel, nog van datgene wat onder op de aarde, nog van datgene wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult niet echtbreken. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat, tot de kern gebracht als hij zegt: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, ja, met geheel uw kracht. Dat is het eerste en dat is het grote gebod. En de tweede, hierin gelijk, is dit: gij zult uw naaste liefhebben zoals uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij bidden, gemeente, om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere God van hemel en van aarde, u die bent Vader, Zoon en Heilige Geest en u die toch één God bent, onbegrijpelijk voor ons, zo groot als u bent. Als wij vanmorgen tot u bidden, als nietige stervelingen, als mensen van deze aarde, dan komen we u vragen, o God, of u ons gehoor wilt verlenen. Want als wij iets in ons hart beseffen van uw grootheid en van uw majesteit, van uw heiligheid en van uw heerlijkheid, en we zien dan onszelf, mensen van deze tijd en mensen van deze wereld, mensen genomen uit het stof van de aarde. O God, het kan alleen maar een wonder zijn als u zich tot ons neigt. En als we daarbij beseffen, en wij bidden u dat u dat besef werkt en ook doorwerkt en versterkt, dat wij niet alleen mensenkinderen zijn, want dat zijn we omdat we uit uw hand zijn voortgekomen, geschapen door u. En dat zou de afstand tussen u en tussen ons ook niet groter hoeven te maken. Maar dat wij van u zijn afgevallen, o God. Dat wij zondaren zijn. Dat wij niet alleen in deze wereld zijn, maar dat wij ook zo gekluisterd zijn uit onszelf aan deze wereld. En dat wij zo genoeg hebben aan deze wereld, dat wij u kwijt zijn. En Heer, u weet hoe dat zit bij ons. Of wij daar achter gekomen zijn. Of wij daar aan ontdekt zijn wie wij zijn. Als wij uw heilige wet horen, ook vanmorgen. Dat wij voor u niet kunnen bestaan. Heer, zo moeten wij vanmorgen voor u komen. Als wij u kennen en als we u niet kennen. Dat wij, zoals wij zijn, ook na die afgelopen week voor u niet kunnen bestaan. En dat als wij tot u bidden, o God, dat wij allereerst moeten bidden, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal bestaan voor uw aangezicht, o God. En juist daarom bidden we u des te meer. Of u ons genadig gehoor wilt verlenen, als wij tot u bidden. Want dat kan dan alleen maar genade zijn. En het feit dat wij vanmorgen voor uw aangezicht mogen zijn, Heer, wat een genade is dat, o God. Dat u er niet moe van wordt om tot ons te komen. Dat u ook vanmorgen het woord neemt en tot ons spreekt. Wat een geduld, o God. En wat een genade. En wij bidden, leer ons om die tijd van ons leven kostbaar te achten en dat ons hart de wijsheid zal betrachten. Dat wij vanmorgen uw stem zullen vernemen. O Heilige Geest, we bidden u dat u doorwerkt in onze harten. Dat u ons zegent en ons aanziet. U weet precies wat wij nodig hebben, zoals wij hier zijn. En daarom komen we u vragen dat als wij hier zijn, dat u hier ook zult zijn. En dat u, o Heilige Geest, uzelf paart aan de woorden die gesproken worden. Laat het naar de zin en mening van uw geest zijn. Schenk ons de opening van uw woord en de verlichting met uw Heilige Geest. En laat zo deze dienst zijn tot opbouw, tot opscherping, tot lofprijzing op uw grote naam. Tot zaligheid van onze zielen. Zegent u ons onder de kansel en erop. En laat uw naam gedachtig zijn, ook vandaag. ook in ons midden een zegen ontstaan. Zie op ons neer in genade. Scheld ons alle misdaan kwijt en schenk, o God, uw zegen bij uw woord. Wij vragen het u alleen in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij lezen, gemeente, vanmorgen de schriften allereerst in het Oude Testament, Spreuken 17. En vervolgens lezen we uit Handelingen 15 en tenslotte uit Galaten 5. De lezing uit het Oude Testament is uit Spreuken 17 en de lezing uit het Nieuwe Testament is uit Handelingen 15 en uit Galaten 5. Het gaat vanmorgen in de verkondiging over, nou ja, niet alleen natuurlijk, hopelijk, maar over die ruzie tussen Paulus en Barnabas. En daarom lezen we allereerst uit Spreuken 17 vanaf het 14e vers. Het begin van krakeel, dat is dan ruzie, is gelijk een die het water opening geeft. En daarom verlaat de twist eer hij zich vermengt. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zijn de Heere een gruwel, ja, die beiden. Waarom toch zou in de hand van de zot het koopgeld zijn om wijsheid te kopen, als zij geen verstand heeft? Een vriend heeft de allertijd lief en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Handelingen 15, vervolgens, de versen 35 tot 41. Paulus en Barnabas zijn dan in Antiochië na de eerste zendingsreis. Ik kom daar straks wel op terug. En dan lezen we vanaf vers 35 als volgt. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog veel anderen het woord des Heren. En na enige dagen zei Paulus tot Barnabas: laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad waarin wij het woord des Heren verkondigd hebben. Hoe zij het hebben. En Barnabas ried dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden meenemen. Maar Paulus achter het billijk dat men die niet zou meenemen, die vanaf Pamphylia af niet met hem was, van hem was afgeweken, en die met hen niet gegaan was tot het werk. Er ontstond dan een verbittering, alzo dat ze van elkaar gescheiden zijn. En dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen aan de genade Gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië en hij versterkte de gemeente. Galaten 5 ten slotte. Vers 19 tot 22 lezen we. En daar schrijft de apostel Paulus: de werken van het vlees nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontucht, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, koorn, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, zoals ik u ook tevoren gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. De tekst voor de verkondiging van morgen is uit Handelingen 15. We lezen de versen, het eerste gedeelte van vers 39 nogmaals over Paulus en Barnabas. Handelingen 15 vers 39. Er ontstond dan een verbittering, zodat ze van elkaar gescheiden zijn. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Wij zingen gemeente ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 119. Zesde vers, ik heb in mijn hart uw reden weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. We zingen ook het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Het zesde en het 32e vers van Psalm 119. We zingen gemeente na de verkondiging Psalm 25, daarvan het vijfde en ook het zevende couplet, 5 en 7 van Psalm 25. Gemeente Gods hier in Rijnsberg komt in de beste families voor, zeggen we, ruzie. En soms is het zo wel weer opgelost. Het kan ook voorkomen dat een conflict ontstaat. En een ruzie kan leiden tot verwijdering. Er zijn soms hele nare voorbeelden van te geven. Misschien herkent u dat wel van heel dichtbij. Dat je uit elkaar bent geraakt als familie. Het komt natuurlijk ook in de kerk voor. Mensen met wie je samen naar de kerk ging en met wie je samen aan de avondmaalstafel zat. Zelfs dat. Je bent uit elkaar geraakt. Je verstaat elkaar niet meer. En je wordt hoe langer hoe meer een vreemde voor elkaar. Komt overal voor. Nou ja, daarmee kunnen we het natuurlijk niet goed praten. Dat moet meteen maar gezegd vanmorgen. Want ook die ruzies van ons, die brengen onze Heer Jezus Christus aan het kruis. We zijn geroepen, we hebben dat vanmorgen net gelezen toch. We zijn geroepen dat we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En toch gebeurt het, ruzie. Lees er vanmorgen ook over in Handelingen 15. En als ik er eerst even vanaf een afstandje een beetje naar kijk, dan zeg ik, ja, het is een meningsverschil tussen twee mannen. Maar goed, al gauw raken de gemoederen verhit. En het meningsverschil, dat loopt uit op een conflict. De een geeft de ander geen millimeter ruimte en de ander de een ook niet. En er ontstaat verbittering en uiteindelijk komt het zover dat ze uit elkaar raken. Nou ja, daar zeggen wij vandaag van ja, dat komt voor. Het komt tot in huwelijken voor. Schrikkelijk, maar waar. Maar als je nou kijkt wat hier gebeurt, gemeente, Handelingen 15. Verbittering. Tussen wie dan? Nou, tussen Barnabas en tussen Paulus. En dat zijn voorwaar niet de eerste en de beste, jongens en meisjes. Die ene die ken je in ieder geval, Paulus. Dat is natuurlijk die grote heidenapostel, zeggen we. Hij is de wereld ingetrokken om overal het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen. Hè? Over het kruis van Jezus, daar gaat het om. Hoe er vergeving en verzoening is en nieuw leven mogelijk is, doordat de Heer Jezus aan het kruis zijn leven heeft gegeven. Daar gaat Paulus de wereld voor in. En Barnabas, ja, die ken je misschien ook wel, en anders vertel ik het. Barnabas die stond in die eerste christelijke gemeente heel hoog aangeschreven. We zouden vandaag zeggen, Barnabas dat is een respectabele ouderling. Hè? Van soms van die ouderlingen in gemeentes waarvan je zegt, ja, dat zijn mensen die hebben hun sporen getrokken. Nou, Barnabas is er zo een. Barnabas een leviet. Hij was die man die een akker had en die akker verkocht en bracht toen die opbrengst van die akker aan de voeten van de apostelen om uit te delen. Dat was trouwens niet alleen een daad van, waarvan je zegt, nou, daar kun je al aan zien dat die man het hart op de goede plek heeft, maar het is ook een daad van bekering. Want Barnabas is een leviet en een leviet die mocht geen erfbezit hebben, geen eigen grond hebben. Ja, dus als Barnabas die akker verkoopt, dan laat hij daarmee zien van dat het een nieuw begin is voor hem. Hij heeft in de Bijbel ook een mooie naam, zoon der vertroosting, heet Barnabas. Nou ja, die twee, Paulus en Barnabas, dat zijn niet alleen maar broeders van elkaar, maar ze zijn ook samen in de dienst geweest. Ze zijn samen op zendingsreis gegaan. Samen veel meegemaakt onderweg. Die eerste zendingsreis, dan moet u vandaag maar eens even terugbladeren. Handelingen 13, handelingen 14, daar lees je dat allemaal. En die twee die stonden in die christelijke gemeente ook heel, heel goed bekend. Mijn oog viel erop. Het staat net voor dat gedeelte wat we hebben gelezen in Handelingen 15. Daar wordt over Paulus en Barnabas gezegd dat het mensen zijn die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Nou ja, dat kun je toch niet over iedereen zomaar zeggen. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. En ze zijn er voor de wereld in getrokken. Die twee. Daar gaat het om. Nou ja, uitgerekend gemeente, tussen die twee ontstaat er verbittering. Tussen die twee gelovigen, je zou kunnen zeggen tussen die twee kinderen van God. Je zou zelfs kunnen zeggen tussen die twee ambtsdragers. Is maar wat. Het gebeurt in Antiochië. Na die eerste zendingsreis. Paulus en Barnabas die zijn in Antiochië gekomen. Daar zit trouwens ook een verhaal aan vast. Dat moet ik wel even erbij vertellen. Want daar gaat die vergadering in Jeruzalem aan vooraf, dat apostelconvent. En op dat apostelconvent ging het over een hele belangrijke vraag. Een vraag die ook die eerste christelijke gemeente dreigde te verdelen. Van, nou ja, je had christenen uit de Joden, daar begon het allemaal mee. Maar goed, als ze op zendingsreis gaan, dan ontstaat er dus een toeloop van christenen uit de heidenen. En dan zit je met de vraag van, ja, maar waar moeten die heidenchristenen zich nou aan houden? Moeten die zich ook houden aan de spijswetten? Moeten die zich houden aan de reinigingswetten? En vooral, moeten ze ook besneden worden? En de een zei, ja, dat moet allemaal gebeuren. Totale pakket. En anderen, en daar hoort Paulus onder andere bij, zei, nee, laten we ze nou geen zwaardere lasten opleggen dan nodig is. En uiteindelijk kwam dat apostelconvent tot de beslissing van die christenen uit de heiden, die hoeven niet besneden te worden. Die hoeven zich niet te houden aan al die spijswetten en zo. Of eten kosher is. Maar ze moeten zich onthouden van datgene wat aan de afgoden is gewijd. Want dat heeft te maken met afgodendienst. En ze moeten zich onthouden van hoererij, ontucht, prostitutie. En ze moeten zich onthouden van datgene wat door verstikking om het leven gekomen is. En ze moeten zich onthouden van het bloed. Het bloed heeft immers te maken met leven. Nou, dat waren de synodebesluiten. En Paulus en Barnabas worden dan afgevaardigd om in Antiochië die synodebesluiten bekend te gaan maken. Dat hebben ze daar afgekondigd. En dan knopen ze er een paar dagen aan vast. En er staat zo prachtig, ze onthielden zich de Antiochieën. Dat klinkt eigenlijk al een beetje van, nou ja, ze waren er, maar ze zouden er niet blijven. Ze onthielden zich in Antiochieën en ze leerden en verkondigden met nog veel anderen het woord des Heren. Leren, verkondigen, met nog veel anderen. Prachtig natuurlijk. Ze hebben daar het woord van God verkondigd. Maar na een paar dagen, nou ja, je zou menselijk zeggen, begint het bij Paulus te kriebelen. Maar ik denk dat je moet zeggen, Paulus die wordt onrustig gemaakt door de Heilige Geest. En hij denkt aan die gemeentes waar hij is geweest, op die eerste zendingsreis. En dan denkt hij, hoe zou het met die gemeente gaan? En je kunt je dat eigenlijk wel voorstellen. Paulus is op zendingsreis geweest met Barnabas samen. Zijn ze gekomen in Klein-Azië, wat we nou Turkije noemen. Allerlei plekken hebben ze het evangelie verkondigd. Hoe zou het met ze gaan? Dat is de vraag die Paulus stelt. Hoe zou het nou met die jongen, met die hele kwetsbare christelijke gemeente gaan daar in al die plaatsen? En dan kon je natuurlijk niet even bellen naar de scriba van de gemeente en zeggen, hoe gaat het bij jullie? Zijn er zorgen in de gemeente? Zijn er mensen die terugvallen? Zijn er mensen die tot geloof gekomen zijn? Zijn er nieuwe avondmaalgangers? Nee, dan moest je of iemand sturen of je moest een brief sturen. Nou, dat heeft Paulus natuurlijk ook gedaan. We hebben een heel deel van het Nieuwe Testament aan te danken. Maar je kon natuurlijk ook zelf gaan. En dat zegt Paulus, laten we nog eens teruggaan naar die gemeente. En Barnabas wil ook mee, zeker. Dat is het probleem niet. Maar dan zegt Barnabas, Paulus, als we nou teruggaan, laten we dan Johannes Marcus meenemen. Nou ja, dan zou je zeggen, wat is het probleem? Nog iemand erbij. Maar goed, aan die Johannes Marcus zit ook nog wel een verhaal vast. Was namelijk meegegaan op die eerste zendingsreis. Meegegaan naar Cyprus. Maar daarna is hij afgehaakt. Als ze in Perge komen, een stad in Pamphylië, dan haakt hij af. Staat niet bij waarom. Nou ja, dat willen uitleggers dan wel graag een beetje over nadenken, over fantaseren. Er zijn er die zeggen van ja, hij is bang, want ja, je komt daar dat onbekende land in en hoe zal dat gaan als je tussen die heidenen komt en het evangelie gaat verkondigen. Er zijn anderen, die hebben blijkbaar nog wat meer invoelingsvermogen, die zeggen ja, die Johannes Marcus was nog een jonge jongen, die had misschien gewoon wel heimwee. Hoe het ook gaat, hij gaat terug naar Jeruzalem. Hij maakt zich los. Als Lucas dat trouwens vertelt in Handelingen 13, gebruikt Lucas een heel neutraal, een heel voorzichtig woord. Hè, van, nou ja, hij gaat terug, dat kan gebeuren. En nou zegt Barnabas, Paulus, laten we Johannes Marcus weer meenemen. Maar Paulus die voelt daar helemaal niks voor. Dan staat Paulus achter het billijk dat men hem, dat is dan die Johannes Marcus, hem die hem niet zou meenemen, die vanaf Pamphylië af van hem was afgeweken. En die niet met hem was meegegaan naar het werk. Maar ja, je voelt wel aan, als je dat zo hoort, dat word je afgeweken. Dat klinkt wel sterk, hè? Hij was afgeweken, hij had hen verlaten. Het woord dat gebruikt wordt, dat betekent letterlijk in de steek laten. Ja, zo heeft Paulus dat blijkbaar gevoeld. Paulus voelt zich in de steek gelaten door Johannes Marcus. En moet hij hem nou weer meenemen? Paulus zegt, dat gaan we niet doen. En dat is nog een goed argument voor ook, van hij was toch niet meegegaan naar het werk? Als we dadelijk in al die gemeentes komen, Barnabas, ze kennen hem niet eens, ze moeten vertellen wie het is. Hij is niet eens meegegaan. We nemen hem niet mee. Moeten we trouwens nog even goed luisteren hoe Lucas ons dat vertelt. Want viel me op dat daar wat bijzonders gebeurt in vers 37 en vers 38. Daar gaat natuurlijk twee keer om het woordje meenemen. Hè? Barnabas zegt we nemen hem wel mee. Paulus zegt we nemen hem niet mee. Meenemen. Maar er gebeurt in het Grieks, in de oorspronkelijke taal, wat bijzonders hier. Barnabas gebruikt het woordje meenemen in een werkwoordsvorm die aangeeft dat er wat is afgesloten. Nou ja, dat is natuurlijk, kun je wel over nadenken. Hè? Er is iets afgesloten. Barnabas zegt, ja, Paulus, ik ken dat verhaal ook over die Johannes Marcus. Ik weet ook dat hij niet meegegaan is en zo. Maar laten we er een punt achter zetten. En laten we die jongen nou een tweede kans geven. Dat kan ik trouwens ook wel begrijpen. Want het was zijn neefje. Hè? Johannes Marcus moet oom zeggen tegen Barnabas. Oom Barnabas. En er liggen ook familieverbanden. Barnabas zegt, Paulus, laten we er een punt achter zetten. Laten we het afsluiten en opnieuw beginnen. Maar als Paulus dat woordje meenemen gebruikt, dan wordt een tegenwoordige tijd gebruikt. En die tegenwoordige tijd die geeft in het Grieks aan dat iets voortduurt. En als ik dat dan een beetje moet vertalen, dan zegt Paulus dus, als het gaat over dat meenemen, moet ik nou die Johannes Marcus weer voortdurend achter me aan hebben? En je weet toch niet hoe het afloopt? Hoe gaat dat? Hij ging toch niet mee de vorige keer? Dadelijk krijgt hij weer heimwee of wordt hij weer bang? Gaat hij weer terug? Nou ja, Paulus voelt er in elk geval niks voor. We nemen hem niet mee. En dan staat er, er ontstond dan een verbittering. Zodat ze van elkaar gescheiden zijn. Ze gingen uit elkaar. En Barnabas neemt Johannes Marcus mee. En vertrekt per schip naar Cyprus. En Paulus kiest Silas. Verbittering. Even dat woordje verbittering verder proeven, gemeente. Het heeft in het Grieks te maken met koortsaanvallen. Nou ja, als je koorts hebt, dan loop je soms rood aan. Nou, ze hebben geen koorts, maar de temperatuur tussen die twee mannen, die loopt dus blijkbaar heel hoog op. Ze staan met kwaaie hoofden tegenover elkaar, hè? Nou ja, dan hoef ik het u verder niet uit te leggen, of wel? Boze gezichten, harde stemmen. En dan vallen er soms woorden waar je later van moet zeggen. Ja, dat kan niet moeten zeggen, want het gebeurt wel. Dat is precies wat het Spreukenboek zegt. We hebben dat gelezen in Spreuken 17. Dat het begin van ruzie is net alsof iemand water de vrije loop geeft. Als iemand de sluisdeuren opendraait. Nou, dat heb je vast wel eens gezien. Als de sluisdeuren worden opengezet, dan spuit dat water er doorheen. Nou, zo is het begin van ruzie. Op een gegeven moment, het zit erin en dan ontstaat er ruzie en dan spuit het eruit. Hè? Niet te stoppen, zo lijkt het. Begin van een ruzie. Nou, kijk hier maar. Ik heb me afgevraagd, en niet om dan helemaal op de psychologiserende toer te gaan en zo, maar ik heb me afgevraagd, zit er nog meer achter? Want ja, je zou kunnen denken, als dat nou de enige moet zijn waardoor je samen een ruzie krijgt, dan... Nou ja, het kan soms een kleinigheid zijn, hè? Er zit misschien nog wel meer achter. Ik had net over die vergadering in Jeruzalem. Over wat die heidenchristenen nou wel en wat ze niet moeten. Daar zat tussen Paulus en Barnabas ook spanning op dat punt. Ik zei al, Paulus hoorde bij de mensen die zeiden van laten we die heidenchristenen nou geen grotere last opleggen dan nodig is. Maar Barnabas hoorde bij die partij, die zei, ja, nee, ze moeten zich houden aan al die Joodse wetten. Paulus die zegt in Galaten 2, dat zelfs Barnabas, hè, die goede Barnabas zou je zeggen, zelfs Barnabas, die huichelde mee. Sterk woord, hè. Die huichelde mee. En dat moet wat Paulus in Galaten 2 schrijft, dat moet gebeurd zijn voordat wat hier staat... In Antiochië. Want daarna gaan ze uit elkaar immers. Nou ja, hoe het ook zij. Ze krijgen ruzie, gemeente. Twee vrienden, twee broeders. Twee zendelingen. Ze gaan uit elkaar. De een naar Cyprus, Barnabas. En de ander trekt naar Klein-Azië. Paulus. En je kunt het trouwens zomaar herkennen. Ruzie, oneenigheid. Boze gezichten, oud zeer. Ik begon net met dat het in alle families, in de beste families kan voorkomen. Misschien zit u sinds die tijd wat te denken aan je broer of zo. Van je zus. Misschien denkt u wel aan kinderen of kleinkinderen. Ik heb heel wat keren meegemaakt dat... Dat mensen tegen me zeiden, dan stond je bij die foto's te kijken. Ik keek altijd naar foto's. Als ik voor het eerst kwam, zei ja, die. Ja, die zien we niet meer. Kom niet meer. En dan die gezichten erbij, hè. Doet zo'n pijn. Misschien herkent u het vanmorgen wel. Dat u zegt, komt eigenlijk wel heel dichtbij vanmorgen. Als het over ruzie gaat en narigheid. Oneenigheid, scheuringen. Daar hebben we in Nederland toch ook een hele geschiedenis mee, of niet? Ook broeders van hetzelfde huis. En dan ben je blij met dit soort momenten en zo van geestelijke herkenning. We hebben dat brood nodig, we hebben het keihard nodig vandaag de dag. Maar wat een gescheidenheid, hè? En dan denk je bij jezelf, hoe kan het nou? Hoe kan het dat er ook allemaal onder christenen voorkomt? Het RD-commentaar gisteren over echtscheiding. Zo'n voorganger in Amerika die jarenlang heel veel gedaan heeft aan hulpverlening op het gebied van echtscheiding en zo. Mensen bij elkaar houden, over relaties en hoe je over relaties moet denken. Bijbels gesproken. Nou ja, een berichtje op Instagram uit elkaar. We hadden elkaar niks meer te zeggen. Kan dus ook, hè. Hoeft niet eens alleen met slaande deuren te gaan. Het gaat soms ook dat mensen zeggen, ja, we hadden elkaar gewoon niks meer te zeggen. Verschrikkelijk, hè. Hoe kan dat? Onder christenen. Kijk, niet dat christenen betere mensen zijn. Dat zeggen de mensen buiten de kerk natuurlijk wel. Jullie weten het toch allemaal zo goed? Jullie weten het toch allemaal beter dan al die andere mensen? Hoe komt het dan bij jullie? Nee, niet dat christenen betere mensen zijn, maar gemeente, wij weten toch wel beter, of niet? We hebben toch wel een beter voorbeeld. Onze Heer Jezus Christus, die toen hij werd uitgescholden, toen schold hij niet terug. En toen hij leed, toen dreigde hij niet. Maar gaf het over aan God die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden gedragen heeft op het kruishout. Dat, hè? Hoe is dat mogelijk? Vraag je je af, hè? Oneenigheid. En als ik een beetje om me heen luister en ik, nou ja, goed, je hoort natuurlijk van alles en nog wat. Uit allerlei kerken, uit allerlei gemeentes en zo. Dan praat je met mensen. En dan denk ik, het lijkt soms wel alsof we hoe langer hoe meer van die korte lontjes hebben, ook in de kerk. En dat mensen al heel gauw zeggen, nou, als dat gebeurt, of als dat verandert, of als de preek niet meer dit wordt, of meer dat wordt, Dan ben ik weg. Hoe kan het, hè? En als het gaat over verbittering, moet u voor uzelf vandaag eens nagaan, gemeente, of er verbittering in je hart zit. Nijd is verrotting van het gebeente, zegt het Spreukenboek. Door nijd kan een mens innerlijk worden opgevreten. Dan kan je jezelf helemaal opeten. Nijd. Oud zeer. Zit er oud zeer, gemeente? Moet je eens nagaan vandaag, hè? Dingen die misschien opgelost lijken, maar het steekt zomaar weer de kop op. Onderlinge twist. Moet je niet bij een ander beginnen, maar bij jezelf. Kom er zo nog op terug. Want je weet, een groot gevaar vanmorgen is dat wij dit nou een beetje aanhoren. Nou ja, probeer het al duidelijk te maken van dat je het niet in een toeschouwershouding kan aanhoren. Daarom begin ik over die dingen van twist en oud zeer en zo en ruzie en nou ja. Maar je kan het vervolgens ook allemaal weer een beetje vanuit een toeschouwershouding gaan bekijken. Zeg, het is toch wat, die Paulus en die Barnabas. Voor wie zou u trouwens zijn in dit conflict? Als je het nou een beetje bekijkt, gemeente, zou u nou voor Paulus zijn of voor Barnabas? Ik hoop natuurlijk dat u dat trouwens een hele rare vraag vindt. Maar goed, het viel me op bij Calvijn in zijn commentaar. Dat Calvijn wel partij kiest in dit conflict. Voor Barnabas. En Calvijn die zegt van, kijk, Paulus die had zich een beetje inschikkelijker moeten tonen. Je kunt niet altijd op je strepen gaan staan. Nou ja, misschien zegt u wel van nou, maar vind er ook wel wat in zitten wat Paulus zegt. Over die Johannes Marcus, samen uit, samen thuis. En als je niet meer meegegaan, nou ja, wat heb je dan van recht van spreken? Er zit best wat in. Weet u wat me opviel bij Lucas, gemeente? Dat Lucas geen partij kiest. Is u dat opgevallen? Het staat er bijna zakelijk, hè? Er ontstond een verbittering, zodat ze van elkaar gescheiden zijn. En dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen nadat hij aan de genade van God door de broeders was aanbevolen. Kies geen partij. Het staat er bijna zakelijk. Terwijl je denkt, nou, het is toch niet mis wat hier gebeurt, hè? Terwijl je zelfs kan zeggen, hoe is dat mogelijk? Dan gaan ze allebei een kant op, allebei op zending. Kan daar nog zegen op rusten? Is toch eigenlijk onmogelijk? Nou ja, Lucas kiest geen partij. Want gemeente, daar komen we niet zoveel verder mee. Het heeft niet zoveel zin om van Barnabas een soort naïveling te maken. Die zei, ja, nou ja, blijkbaar vindt die man alles goed. En van Paulus iemand te maken die alleen maar hoekig is. Die alleen maar kan denken in zwart en wit en zo. Laatst zei iemand tegen me, de lastigste ruzies. En er was iemand die had veel ervaring met conflictoplossing en zo. En ik ben eigenlijk altijd een beetje benieuwd van ja, hoe pakt zo iemand dat aan? En ik zat een beetje te vragen, van hoe pak je dat dan aan? Als die narigheid is. Toen zei hij tegen me, nou ja, de lastigste conflicten zijn natuurlijk die conflicten dat als je met de een praat, nou ja, daar zit wel wat in wat je zegt. En dan praat je vervolgens met de ander en dan denk je, ja, er zit eigenlijk wel wat in wat je zegt. Nou ja, zo'n lastig conflict is het hier, denk ik, ook gemeente Paulus, Barnabas. Wat ik ervan leer is in elk geval dit, dat dus niemand er te goed voor is, ziet u dat? Voor narigheid. Niemand. Wij ook niet. En dat ook Paulus en Barnabas, hè, kinderen van God, knechten van God, tegelijk mensen zijn met hun nukken en met hun gebreken. Dat je denkt dat God daar gebruik van maakt, hè? Ja. Dat God daar gebruik van maakt. Want gemeente, waarom zouden we het hier vanmorgen eigenlijk over hebben? Heb je voor uzelf die vraag al gesteld? Waarom zouden we het vanmorgen eigenlijk hebben over een ruzie van lang geleden? Word je daar eigenlijk wel wijzer van? Is dat eigenlijk wel christelijk om dat allemaal op te rakelen vanmorgen? Is dat niet niveau roddelpers? Ja, de privé die bestaat daarbij bij al dit soort narigheid. Grote koppen en zo. Waarom zou je het eigenlijk oprakelen vanmorgen? Ik las pas een column van professor Van der Beek. En die zei wat mij opvalt als ik preken luister. Dat het eigenlijk heel weinig gaat over zonde. En ook heel weinig over gebrokenheid. Maar ja, dat moet ons wel aan het denken zetten. Hè? Hoe zit dat met zonde en met gebrokenheid? Je komt daar hier, gemeente, mee in aanraking. En we kunnen er vanmorgen niet omheen. Om zonde en om gebrokenheid. En dan dus niet om vanaf een afstandje te kijken en te gaan beoordelen en zo, want dan zijn we dus op de verkeerde manier bezig. En dus ook niet om partij te kiezen, de een voor Paulus, de ander voor Barnabas, komen we geen stap verder mee. Maar je krijgt een spiegel voorgehouden vanmorgen, wij ook. Hoe zit dat eigenlijk bij ons, gemeente? De vrucht van de geest, wat zei Paulus ook alweer? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, geduld, matigheid. En hoe zit dat, gemeente, met die werken van het vlees? Hoererij, onreinheid. Maar dan ook, hè, en daar gaat het me nou vanmorgen natuurlijk even in het bijzonder om. Zegt Paulus in Galaten 5, ruzie, Afgunst, jaloezie, nijdigheid. Werken van het vlees. Het is niet de bedoeling, gemeente, dat je vanmorgen met die ruzie van Paulus en Barnabas naar huis gaat. Maar het houdt ons wel de spiegel voor. Van hoe zit dat bij ons eigenlijk met die werken van het vlees en met die vrucht van de geest. En dan moet je niet zeggen van ja, Paulus, Galaten 5. Laat Paulus eerst naar zichzelf kijken. Want nou ja, Handelingen 15 staan er wel een paar andere dingen dan in Galaten 5. Wist Paulus blijkbaar ook genoeg van die werken van het vlees. Van egoïsme en ruzie en afgunst en nijd en zo. Ja, jazeker. Dat is wel duidelijk. Zelfs Paulus. En zelfs Barnabas. En als die er niet te goed voor zijn, gemeente, voor die werken van het vlees, dan bent u er ook niet te goed voor. En ik ook niet. En jij ook niet. Hoe zit dat bij ons dan? De werken van het vlees zijn, vul eens in voor uzelf. Als je nou de spiegel krijgt voorgehouden vanmorgen. En je kijkt erin. Wat zie je dan? Gaat het ineens even niet meer over Paulus en Barnabas, of wel? Dat is misschien wel een teken, gemeente, van zelfkennis. Dat je niet meer druk bent met een ander, maar dat je druk bent met jezelf. Als je geen zelfkennis hebt, dan kun je vanmorgen jezelf al aan toetsen. Als je geen zelfkennis hebt, dan ben je vooral druk met een ander. En niet met jezelf. Als je druk bent met jezelf, dan ga je de Bijbel meespellen. Doorgrond mij, o God. Hè? Dan zeg je niet van laat die buurman van me, of laat die ouderling of zo. Of die diaken zichzelf eens doorgronden. Maar doorgrond mij, o God. Doet u dat, o God. Kent u mijn hart. Beproef mij. En toets mijn gangen. En zie of bij mij een schadelijke weg is. En leidt u mij, o God, op de eeuwige weg. Zelfkennis. Calvijn zegt dat, hè? Zo prachtig begin natuurlijk van de institutie. Dat Calvijn zegt van er zijn twee dingen die kenmerkend zijn voor ware godsdienst. Dat is godskennis en dat is kennis van jezelf. Godskennis en kennis van jezelf. En dan zegt Calvijn er nog heel mooi bij ook van, ja, ik kan niet eens goed zeggen waar het nou mee begint. Begint het nou dat je eerst God leert kennen en dat je daardoor jezelf leert kennen? Of leer je jezelf kennen en leer je zo wie God is in dat verschil? Calvijn zegt, maakt me eigenlijk niet zoveel verschil hoe het begint. Maar in die twee dingen, godskennis en zelfkennis. Nou, vanmorgen dan, gemeente. Kijk eens in de spiegel dan vanmorgen. Om Gods wil en om uw zaligheid. En als je zegt van ja, maar ik heb eigenlijk met niemand ruzie. Dat hoop ik natuurlijk dat u dat zegt. Hè. Ik ga er nou ook niet vanuit dat ik voor een hele kerk met allemaal ruziemakers sta vanmorgen. Maar dan nog, hè. Wat zit er van binnen in je hart? Ik liep laatst door een verpleeghuis heen en nou ja, dan kom je langs al die kamers. En ik hoorde een man schelden en schelden en schelden. Maar die man wist natuurlijk niet meer wat hij deed. En dan denk je bij jezelf, als de rem eraf is in je leven, denk als ik er zou liggen. Gemeente, als de rem eraf zou zijn. Wat dan, hè? Wat leeft er nou van binnen? Dus ook als je zo'n keurig net kerkmens bent en zegt, nou, ik heb eigenlijk met niemand echt narigheid. Nou ja, hier en daar gebeurt er wel eens even wat. Maar goed, nou, daarna dan gaat het wel weer. De Heilige Geest, de graaf is wat dieper dan. Dat vind je gruwelen, hè? Dat is is bij ons niet anders natuurlijk. En wat dat betreft, gemeente, leer ik er wel van vanmorgen. Van die Paulus en die Barnabas. En die zeggen, oh God, wat gebeurt er? Hè? En wat een ellende. En dat het zelfs tussen ambtsdragers gebeurt, dat kan toch alleen maar... Dan kan het toch alleen maar waar zijn dat u, o Heer Jezus, die gemeente in uw doorboorde handen vasthoudt. Want als die gemeente nou vol zit met mensen, mensenkinderen, kan het alleen maar God zijn. Wat een genade. Dat je vastgehouden wordt. En als God vanmorgen je voor de spiegel zet, en dan moet je niet wegkijken, moet je zeggen, o God, zoals ik ben, zondig. Schuldig voor u. En zelfs als je moet zeggen van nou, ik heb eigenlijk met niemand narigheid, dan zal God zeggen, en hoe zit dat nou tussen mij en jou? Is het goed gekomen? Is het goed gekomen? Daar gaat het om, hè? Dat is het laatste van morgen. Kijk, hoe gaat het nou verder? Als je Handelingen 15 leest, dan zeg je, nou, het is blijkbaar tussen die twee nooit meer goed gekomen. De een gaat de ene kant op, de ander de andere kant. Maar als ik dan nog eens even doorlees, dan kom ik die naam van Johannes Marcus toch weer tegen, bij Paulus. Colossense 4, Paulus zit dan gevangen, dan zegt Paulus, Johannes Marcus is bij me. En de manier waarop hij het schrijft, dan merk je eraan, Paulus is er blij mee. En dan nog later schrijft Paulus aan Timotheus. Timotheus, als je naar me toe komt. En dan zit Paulus ook weer gevangen. Timotheus, als je naar me toe komt, wil je dan alsjeblieft Johannes Marcus meebrengen? Want hij is voor mij zeer nut tot de dienst, tot de ambtelijke bediening. Moet je kijken, hè? Paulus die schrijft dan niet van... Ik had het niet verwacht. Ik had niet zoveel verwachting van die jongen. Maar goed, het is uiteindelijk toch nog goed met hem gekomen. Dat zeggen wij soms. Hè. We kunnen soms ook heel, heel zuinig zijn, ook naar een ander. Hè, dus, ja, ik had het niet verwacht, maar het is toch nog wat geworden met hem. Nee, Paulus zegt, Timotheus, wil je hem alsjeblieft meebrengen, die Johannes Marcus, want hij is voor mij van zeer veel nut voor de ambtelijke bediening. En Paulus die schrijft ook weer over Barnabas. Het is goed gekomen. Nee, wij lezen daar niet van. Ik weet ook niet wie de eerste geweest is, of Paulus de eerste geweest is, of Barnabas, en hoe dat met Johannes Marcus gegaan is. Gaat ons natuurlijk allemaal verder ook niks aan, hè? Het is tussen die mensen geweest. Het is wel goed gekomen. Zelfs voor verbittering, zeg ik, is nog herstel mogelijk. Ziet u dat? Ik noem het liever genade trouwens. Genade. En als ik nou vanmorgen nog één keer naar die geschiedenis kijk, gemeente, dan zeg ik, er valt hier niks goed te praten, maar misschien nog wel wat goed te maken. Moet u voor uzelf eens nagaan. Oh ja, ik weet dat wel. En misschien zit u daar vanmorgen wel mee, dat u denkt, ja, hoe zou ik het nou nog goed kunnen krijgen met mijn kinderen? Of met mijn zus? Je zegt, ik heb het al zoveel keer geprobeerd, maar ik kom er niet uit. Dat kan, hè? Niet alles op aarde komt goed. Zo eerlijk moeten we ook zijn. De vraag is wel vanmorgen, hoe zit dat bij ons dan? Zit er verbittering? Of kan je voor die ander op de knieën? Misschien moet je dat vanmorgen nog eens doen. En vandaag. Op de knieën. Jongens en meisjes, dat moet je eens proberen. Misschien met je zusje of je broertje. Misschien heb je ook wel eens een beetje ruzie. Of niet? Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis gaat, maar... Dat je moeder je uit elkaar moet halen of zo. Gebeurt dat wel eens? Nou, dan moet je... Moet je gewoon eens proberen. Dan ga je bij je bed zitten. Ga je allebei op je knieën. Hè, dat doe je ook als je gaat slapen waarschijnlijk. Ga je allebei op je knieën. En dan probeer je om die ander eens te schoppen. misschien vind je dat wel raar wat ik nou zeg. Mag die ander toch niet schoppen? Nee, mag zeker niet. Maar ga het proberen. Ik zou je zeggen, gaat jou niet lukken. Als je op je knieën zit, kan je een ander geen schop geven. Dat is mooi, hè? Als je op je knieën bent en zegt, Heere God, hier ben ik en u weet hoe ik ben. En u weet ook hoe het is. Ik maak soms ruzie met mijn zusje, met mijn broertje. Ik zou hem soms wel een schop willen geven. Maar nou kan het toch niet meer? Als ik op de knieën ben, kan ik hem geen schop geven. Kan ik alleen maar voor elkaar bidden. Een gemeente wat nou voor kinderen geldt, geldt toch alsof we volwassen zijn ook. Als je voor een ander op de knieën gaat, kan je hem geen trap nageven. Heb je vanmorgen wat te bidden? Allereerst gena, o God, gena. Bij het kruis van de Heer Jezus, ja, daar. Kijk, waar het kruis van Jezus niet is, daar ontstaat nijd en verbittering en egoïsme en al die andere narigheid. Maar bij het kruis van Jezus, dan mag je het kwijtraken. Mag je het vanmorgen brengen, ja. En daar mag je vanmorgen ook die ander brengen. En hopelijk dat je ook gelegenheid ziet om die anderen te vertellen. Dat je van genade moet leven. En die ander dus ook. Heb je iets te vragen, gemeente, vanmorgen? Voor je kinderen. Voor je ouders. Voor je vrienden misschien. Voor die medechristen, die broeder of zuster, waar je narigheid mee hebt gekregen. Voor je collega op je werk. Nou ja, vul maar in. O Heere Jezus. Lam van God. Gekomen in een wereld van ruzie en gebrokenheid. In een wereld vol schuld. Erbarm u over ons. En waar dat heen gaat? Kijk, die wereld zonder God en allen die bij die wereld horen, die eindigen in het verderf. Dat kunt u ook in Galaten 5 lezen. Als het gaat over die werken van het vlees, dan zegt Paulus, wie zulke dingen doen, die zullen het koninkrijk van God niet beërven. Maar wie de vrucht van de geest beoefent, die heeft ondanks alles uitzicht. Die maakt het hier op aarde goed. Maar die ziet ook uit naar die volkomen vervulling van het rechtvaardig volk dat welig zal groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En waar alles door de vrede zal bloeien. Totdat geen maan meer schijnt. Wat een toekomst. Amen. We willen de gemeente bidden en ook voorbeden doen. Zoals afgekondigd is in de afgelopen week maandagochtend, zuster Zandbergen Kuivenhoven, Noordwijkerweg 70 in Rijnsburg, in de gezegende leeftijd van 82 jaar overleden. Afgelopen vrijdag vond de begrafenis plaats en we denken aan het hele gezin van onze overleden zuster en in het bijzonder ook aan de leden van het gezin dat deel uitmaken van onze gemeente, broeder en zuster Zandbergen, hun kinderen, kleinkinderen en Leon Zandbergen. Bidden voor zuster Noord, Spinozaweg 2R in Rijnsburg. Ze heeft een goede uitslag gekregen naar aanleiding van het weefselonderzoek. Dat is uitgevoerd na de operatie. Er volgt nog wel een reeks van bestralingen, maar er is grote dankbaarheid voor de uitslag. Dan donderdag 25 juli zijn er 200 kinderen en 43 mensen van de leiding vervroegd teruggekeerd van kamp Leusden, Rijnsburg 2019. Reden was de extreem hoge temperatuur, waardoor een aantal kinderen onwel werd. Een aantal van hen is zelfs naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig is iedereen nu weer thuis en er is dankbaarheid dat de Heer nabij geweest is en dat er ook geen verdere ernstige gevolgen zijn. Bidden voor ons bruidspaar, Uben Nijssen en Brigitte Hoek. Ze komen de donderdag hopen te trouwen. En we bidden voor de nabestaanden van dominee De Romp. U hebt het waarschijnlijk gelezen dat dominee De Romp, emeritus predikant, is overleden. Hij is ook de oom van uw predikant. En we bidden ook voor hen om Gods genade en kracht voor deze dagen van rouw. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat u met uw woord tot ons komt, hoe wij ook zijn. Dat u er dwars doorheen komt. En dat die oude geschiedenis vanmorgen ons laat zien dat u zich bedient van mensen bij wie niets menselijks vreemd is. En dat is op zich toch al een geweldig wonder en dat is ook op zich al geweldig troostvol. Dat u weet wat van uw maaksel te verwachten is. En dat u toch, ondanks alles, zich bedient van mensen. Maar tegelijk dat uw kerk niet ligt in de handen van mensen. Maar Heere Jezus in uw doorboorde handen. En wij bidden, als wij vanmorgen in de spiegel kijken, voor onszelf en voor elkaar. Want u weet hoe die dingen bij ons binnen kunnen komen. U weet als er dingen zijn waar we aan gebukt gaan. Een ruzie en een narigheid. U weet ook als dingen vanmorgen weer op ons drukken. Misschien wel dingen die we naast ons neergelegd hadden. Maar als er oud zeer zit bij ons van binnen. Heere, wij bidden u om oplossingen. En wij bidden u dat we niet op de ander wachten. Als u dat met ons zou doen, dan zou het nooit meer goed komen. En wij bidden u, leer ons om de minste te zijn. Ook naar een ander toe. En leer ons ook als dingen goed komen, om royaal te zijn naar die ander. Zoals Paulus dat was, met die Johannes Marcus. Hij is voor mij voor zeer veel nut voor de dienst. Leer ons, Heere, juist in de gemeente om van genade te leven. En als het ergens een plek is waar wij het moeten oefenen, dan is het toch hier. Waar uw kruis staat opgericht, Heere Jezus. Leert u dat onze kinderen, kunnen soms zomaar dingen zijn, ook ruzies, ook met broertjes of zusjes. Leer ons om het goed te maken. En leer ons om ook werkelijk met elkaar voor u op de knieën te gaan. En dan weet u ook, Heere, van dingen die wij niet goed krijgen hier. Die we ook niet recht gepreekt krijgen vanmorgen. U weet ook als er losse eindjes in ons leven zijn. waar wij geen raad mee weten. En wij brengen het voor u, o God. En wij bidden om uw ontferming. En wij bidden dat u mogelijkheden schept waar wij ze niet zien en waar ze niet zijn. En wij bidden u ook in gebrokenheid. Leer ons uitzien naar die volkomen vervulling van uw koninkrijk. Waar alles door de vrede zal bloeien. En mogen wij er dan bij zijn. Dat we niet met hen die de werken van het vlees doen verloren gaan. Maar u zullen dienen en liefhebben. Met allen die uw verschijning hebben liefgekregen, Heere Jezus. Wij doen u voorbeden. Wij bidden voor uw kerk. Kerk waar wij deel van zijn. En voor kerken. Daar is zowel intern als tussen kerken vaak zoveel wat verdeeld. En juist daarom bidden wij u. Dat in deze tijd waarin er zoveel kraakt en zoveel gebeurt. Geef ons herkenning in u, Heere Jezus Christus. In het leven van genade. Dat we het van uw verzoening moeten hebben. Laat dat het geheim zijn. Wat werkelijk verbindt. Wij mogen u, Heere God, danken met zuster Noord als ze een goede uitslag kreeg. En wij bidden dat u nabij wil zijn, ook in de weg die nog volgt. Wij danken u dat de kinderen van het kamp die vervroegd naar huis moesten, ook door de warmte, dat ze allemaal weer thuis kunnen zijn. Dat u hen gespaard en bewaard hebt. Wij bidden u voor onze rouwdragende familie Zandbergen. Wij zijn nabij en goed en geven u kracht en uw sterkte. Als ze aan het open graf stonden, laat hun harten opwaarts bij u zijn. Wij bidden voor de familie van onze broeder, uw dienaar, dominee de Romp. Als hij deze week werd afgelost van zijn aardse post en u voor eeuwig dienen mag. Wij bidden voor zijn familie, voor zijn gezin. Maar ook voor de familie. Denk dan ook aan onze broeder en zuster hier, uw dienaar. Dat u hen kracht geeft en uw sterkte. In deze dagen van rouw. Heere, wij bidden, zie op ons neer in uw genade. Breng ons vanmiddag weer samen. En hoor ons alleen uit genade. En dat in Jezus' naam. Amen. Psalm 72, gemeente, is ons slotlied. Het vierde en het elfde vers. 72, 4 en 11. Ik vergeet, gemeente, om voorbeden te doen voor Ube en Brigitte. Brigitte is een oud catechisant van me. Ik hoop dat u dat voor uzelf doet. En dat kan vanmiddag in de voorbeden nog wel meegenomen worden, neem ik aan. Bij deze. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.